De Nieuwe Contrabas Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
Dit is een vet priemgetal, 131.
Eerst moeten we heel lang wachten voordat er weer een is. En nou buitelen we eroverheen, Hans. Het is wat. Jonica blij.
Of alvorens ik de boeken ga noemen die we vandaag gaan bespreken. Word jij blij van priemgetallen of denk je laat maar?
Ik heb van getallen zo weinig verstand dat ik er echt niets van af weet. En dat ik ook zelfs van priemgetallen niet echt blij word. Jij wel?
Ja, ik vind het op een of andere manier wel bij ons passen. En ook wel een soort troostende gedachte dat we een aflevering maken die niet deelbaar is. Alsof die niet vergelijkbaar is met welke podcast of welke andere uiting dan ook. Vind ik wel een mooi idee.
Ja, wij zijn eigenlijk drie. Hè? Erik, jij en ik. Mm-hmm. En toch één en ondeelbaar. Net als de Heilige Geest. Min of meer. Ja, toch?
Dus ja, dat zou kunnen. Ja. Nou ja, dat soort dingen. We gaan vandaag bespreken met jouw welnemen. Ik denk dat we dat goed onderling hebben afgestemd. Tenminste, bij mijn weten is het nog nooit voorgekomen dat je aan het begin van de aflevering zei... Oh, pardon, ik heb een ander boek gelezen, Chrétien.
Of sorry, Hans, ik heb Salman Rushdie gelezen deze keer. Nee, het is niet gebeurd. We hebben deze week allebei dezelfde boeken gelezen, vermoed ik zo. Zeg jij maar wie, welke.
In willekeurige volgorde noem ik ze. Ik weet namelijk niet in welke volgorde we ze straks gaan bespreken. Dat zijn achtereenvolgens Sarah Neutkens, die met haar tweede boek komt. Sarah is echt nog een jonge schrijver uit 1998. En zij komt met haar tweede boek en dat heet... Het heeft iets heel gordroogs. De titel van het boek is Toneelspelen.
Ja.
En dan het tweede boek wat we gaan bespreken, dat is een hele andere cup of tea. Want dat is namelijk een in zichzelf eigenlijk bijna klassieke schrijver. Het punt is alleen dat in de buitenwereld bijna nog niemand hem als klassiek ziet. Namelijk Wouter Godijn met zijn nieuwste roman Meneer L. en het meisje.
Met als ondertitel een postume roman, Hans. Er staat een omineus iets te wachten. Ja.
Een postume roman? Oh, ik zie er gewoon een
roman. Ja, maar dat staat in het eerste blad. Moet je op de Franse pagina kijken. Staat Meneer L.
Oké. Okay.
Ja, maar goed.
Dat zijn dus de twee boeken die we gaan bespreken. Maar dat mag natuurlijk niet zomaar van stapel lopen. Want we moeten het eerst even hebben. Al was het maar omdat jij me daarop opmerkzaam hebt gemaakt, Chrétien. Dat wij tegenwoordig schrijvers hebben die zonder dat wij daarvan af weten. Ze hoeven ons ook daar niet over te informeren, even voor de duidelijkheid. Maar die stiekem afreizen naar Oekraïne. Ja. En zich daar op een bepaalde manier, laat ik het nog even neutraal houden, manifesteren.
Ja, we hadden het er al eerder over. Hè. Toen waren Daan, Heerma van Vos, Jaap Scholten en Tommy natuurlijk, waren toen aanwezig daar in de frontlinie. En nu zag ik dat Daan is blijkbaar bezig met de promotie van zijn nieuwe boek. Hè. Die is nu druk. Nu zag ik dat Jelle Brand Kostjes ook daarheen gaat.
Ja, maar het ging jou volgens mij niet zozeer... Ja, laat ik het zo zeggen, Jelle Brand Kostjes is natuurlijk jarenlang bekend geweest vanwege zijn correspondentschap in Rusland. Hij heeft talloze documentaire series gemaakt, ook talloze boeken over Rusland geschreven. Dus dat hij opduikt in de oude Sovjet-Unie, in dit geval dus in Oekraïne, dat lijkt me op zich niet zo vreemd. Maar je had volgens mij vooral klachten over de het type oorlogsretoriek wat werd gehanteerd.
Nou ja, ze hebben het erover van vooral Tommy, die zegt in een stuk wat daarover geschreven is, die zegt volgens mij een parool, die zal een link bij de show notes zetten, bij de notities, die zegt we moeten voor het goede zijn en tegen het slechte. En dat vond ik wel redelijk kwalijk, als ik eerlijk moet zijn. In de zin van, je kunt wel vinden dat Rusland slecht is, maar als je een paar radiators gaat brengen naar de Oekraïnse troepen, ik weet niet of je dan participeert in een strijd tussen goed en slecht. En het heeft ook iets van waar we al eerder over spraken toen we het over Gunberg een keer hadden. Oudere mannen die vinden het altijd fijn als jongere mannen ergens moeten gaan sneuvelen. Dat bevalt me niet, als ik eerlijk moet zijn. Dus die retoriek van het goede en het kwade, we moeten daar met goederen heen en ook met oorlogstuig, dat vind ik heel onsmakelijk altijd op een of andere manier.
Ja, we kunnen het er Waarop niet mee eens zijn. Jij bent het er niet mee eens. Ik vind het ook lichtelijk.
En het is pathetisch ook.
Ja, maar een andere vraag is natuurlijk dat ik, en daarin volg ik je wel, als er schrijvers engagement tonen, nou dat kan gebeuren, of wij dat nou fijn vinden of niet, ze tonen op een bepaalde manier engagement, denk ik, maar of willen engagement tonen, dan, en dat is volgens mij jouw deel van jouw ergernis, is dan dat je wel iets beters verwacht, of tenminste iets inspirerenders verwacht dan Oekraïne is goed en Rusland is slecht. Dat je echt
Ja, precies. Dat is ook alweer zo. Dat ze gaan zo heel erg makkelijk mee in een bepaald frame wat er gezet is. En daar gaan ze dan helemaal in op. Maar je vraagt je ook wel eens af, wat is Oekraïne? Hè? Tenminste, dat vraag ik me wel eens af. Is Oekraïne wel alleen goed? Ik wil niet zeggen dat je Oekraïne moet bombarderen. Maar is Oekraïne nou echt het land waar de hemel zich manifesteert? Is Rusland het goede? Hè? En bovendien inderdaad, wat je over dat engagement zegt. Kijk, die schrijvers in Rusland die wat zeggen. Die tegen Poetin zijn. Ja. Of tegen de regering of tegen de oorlog zijn. Dat zijn mensen die het op het spel zetten. Maar als jij met je Unox-mutsje naar 400 of 500 kilometer van het front rijdt. En daar wat oude afstandse spullen neerzet. Dan ben je geen held, vind ik eerlijk gezegd. Chef Lasthans, die vocht in de Spaanse burgeroorlog aan de kant van de communisten. Mm-hmm. Kijk, dan ben je vent. Dan heb je wat gedaan. Of Jacques Gansen, die in de concentratiekamp zat. Of noem maar op. Hè. Er zijn talloze voorbeelden te noemen. Maar dit is gratis engagement in een vooropgezet frame. Dat vind ik echt heel kwalijk. Vind ik dat,
Ja, ik vind dat je dat goed. Ik vind wel dat je dat goed verwoordt. Ook even wat relief geeft door wat voorbeelden te geven. Ik ben het daar volledig mee eens. En nou ja, we gaan het zien. Hè, want alvorens we. Je weet nooit wat hun engagement verder nog gaat brengen. Ik verwacht niet dat ze zich. Dat Jaap Scholten, nog Daan Heerma van Vos, nog Tommy Wieringa, nog Jelle Bandkorstius op een gegeven moment ons gaan verrassen en zich wel in een militair uniform van de Oekraïne gaan presenteren en wel naar het front gaan. Dat verwacht ik inderdaad niet. Maar ja, als ze het wel doen, dan maak ik een buiging.
Ik kom zeker naar hun begrafenis dan, weet ik zeker. Ja.
Oké, iets anders. Ik heb laatst een heel verhandeling geleverd. Volgens mij was het een van die tijdschriften in de boekbranche. En die hadden het over het verschijnsel het boekenclubboek. Okay. Boeken die geschikt zijn om voor boekenclubs. En dat is natuurlijk commercieel. Is dat natuurlijk een interessant verschijnsel. Ik zou niet weten hoeveel boekenclubs er in Nederland zijn. Maar er zijn er ongetwijfeld honderden. Misschien zijn er zelfs wel duizenden. Dat durf ik niet te zeggen. Maar toen moest ik heel erg lachen, omdat vervolgens werd er dus een beschrijving gegeven in dat artikel van waar een boekenclubboek aan moet voldoen. En toen dacht ik, dit moet ik in de podcast gaan melden, want het punt is dat een boekenclubboek volgens dat artikel verbreedt je horizon, heeft een actueel thema, laat je onderdompelen in een andere cultuur en bevat ook vaak nog levenslessen. Dus ik denk... Ik zie je gezicht al betrekken. Maar
nou, ik vraag me af.
Ik dacht bij mezelf. Dit is in feite de beschrijving van het type boek waar wij in feite, jij zeker, maar ik tot op zekere hoogte ook wel, waar ik moeite mee heb.
Ja, Erik voegt toe. Het is een beetje zoals het ECI Kroonboek vroeger. Dan was dat vaak ook Konzalik of zo. Daar zaten nou ook niet zoveel levenslessen in. Daar zat meer seks en geweld in. Maar het klinkt wel heel klef, Hans, als ik dat hoor zo.
Ik zit wel
te denken aan Murat Isik zou wel een goed leesclubboek zijn, denk ik dan, of niet?
En je vraagt je af of Tommy Wieringa en Ilja Pfeiffer of die niet een lijntje hebben.
Nee, veel te moeilijk. Nee, die zijn te moeilijk. Dat kan ik je. Ik heb namelijk zelf ooit, Hans, ik zal het maar bekennen, voordat het uitkomt. Ik ben ooit lid geweest van een leesclub in Praag. Toen ik daar woonde. Met Nederlandstalige, vooral dames. En daar wordt op een bepaalde manier gelezen. En die manier die is zoals jij net beschreef. Hè? Het boek moet een beetje actueel zijn. Een beetje niet te moeilijk geschreven. een levensles, maar zo'n levensles als van Tommy, dat vinden de dames dan toch weer een beetje te zwaar allemaal, hoor. Dat is een beetje te. En ik denk dat dat boek van Ilja, dat dat helemaal mijlenver te hoog gaat. Nee, Roxanne van Ieperhans, dat moet je denken daaraan. Dat soort. Denk aan semi-intellectuele boeken, Hans. Dat is wat de dames willen. Want het zijn vaak vrouwen in leesclubs. Ik zeg hier niks discriminerend, dat is wel zo.
Ja, maar het gaat volgens mij nog iets dieper, dit onderwerp. Dus ik blijf er nog even aan in route, zullen we zeggen.
Ja, draai de schroef er maar eens lekker in. Kom maar.
Ja, nee, maar het punt is juist dat wij dus heel vaak boeken, wat ons irriteert aan boeken, is dat de schrijver zijn kennis over iets of zijn mening over iets in zo'n boek tot uiting wil brengen. En dat dus het boek, of de literaire kwaliteit van dat boek, niet ten goede komt. Maar wat er dus kennelijk feilloos, die markt en die schrijvers hebben dus feilloos door, dat als je dus die thema's erin, en je doet er een levensles in, en je doet er een vreemde cultuur in, en je doet dit en dat erin, dat je dan zeg maar.
Dan zit je goed aan die kant. Ja, zeker. Zoals ook Reve al zei, ik schrijf voor huisvrouwen. Hè? Die was ook niet gek. Die wist ook van. Dat is de groep die je moet hebben. Dan heb je de meeste omzet als je dat doet.
Oké.
Maar ik zit nog even aan iets anders te denken. Misschien moeten we het onderwerp iets breder trekken. Je hebt die groepen, die kiezen natuurlijk heel low-key. Hè? Die kiezen een boek wat niet te moeilijk is, maar toch wel iets leidt. Hè? Je hoeft je er niet voor te schamen als je het leest. Maar het is niet veel. Nou, die kiezen bijvoorbeeld de Murat Işık. Nou zou je zeggen, als Murat Işık een boek schrijft, dan is dat niet erg. Of Roxane van Ieperen, of noem ze allemaal maar op.
Ja.
Maar wat er gebeurt is dat die boeken, die zouden perfect mee kunnen draaien in dat leesclubcircuit. Nou, daar is niks mis mee. Maar die draaien dus gek genoeg ook mee in dat literaire circuit. Die komen bij boeken, die worden geïnterviewd. Ik zag die Işık zelfs bij Paul, hoe heet dat nu toch? Jeroen en Dinges.
Oh, Sophie en Jeroen.
Ja, daar zou hij ook zitten. Dus dat wordt. En het wordt besproken in de kranten als literatuur. Krijgt weliswaar hele slechte. Hele slechte kritieken. Maar het wordt als literatuur beschouwd. Dus dan gaan die boeken zich overal overheen wringen. Zeg maar. Het lijkt literatuur, maar dat is het niet. Het wordt in die televisieprogramma's als literatuur neergezet, zonder dat het dat is. En het zakt voor de omzet naar die boekenclubs toe. Dus je zou kunnen zeggen van boeken en van al die kranten, laat die boeken zitten. Laat die lekker in die leesclubs hangen. En in de bibliotheken. En in het bibliotheekcircuit. Of op de leeslijst.
Ja.
Maar bemoei je er niet mee verder. Maar omdat
overal tussendoor
wringen die boeken.
Ja, maar pas op wat je zegt. Hè? Want ik weet, ook mijn eigen werk en dat werk van jou, dat staat weliswaar in de bibliotheken. Maar dat staat dan, bij mij staat het bijvoorbeeld onder de rubriek maatschappijkritiek. En bij jou staat een van je romans staat onder Ero, wat een afkorting is voor erotiek.
Dus, nou, dat vind ik nog geen verkeerde plek. Jij wel?
Nee, dat vind ik ook prima. Maar vergis je dus niet, die criteria van de bibliotheken, hè? Dus waarom kopen we iets aan of waarom kopen we iets niet aan? En zeker bij bibliotheken gaat het natuurlijk wel weer wat verder. Die hebben een andere culturele taak dan leesclubs. Die kijken ook op die manier naar boeken. Van,
maar die boeken, die mensen die bij bibliotheken werken, die kijken net als leesclubmoeders.
Ja,
dat
exact,
is gewoon zo.
Exact.
Dus, maar wat ik wil, maar wat ik echt, het punt dat ik echt wil maken is, laat die boeken nou eens gewoon, waarom moet zo'n auteur, laten we hem niet noemen, een naamloos iemand op televisie als literatuur? Dat is het niet. Laat dat dan, weet je wel. Geef dan aandacht aan leuke boeken. Die boeken komen er wel, weet je wel. Die komen er in hun circuit, komen die er wel. Net zoals vroeger de streekromans en al die boeken, die komen er wel.
Ja.
Maar als we alles door elkaar gaan mengen, dan blijft dat een soort. Ja, dan blijven dat allemaal inktvlekken die door die literatuur heen worden gewreven. Dat vind ik niet prettig, vind ik dat.
Goed, nou ja, het is een soort continuing story. We blijven hier natuurlijk op hameren. En
ik hoop pas op als het goed is, als de situatie verandert. Dan hoop ik pas op.
Oké, dan zijn er nog wat nieuwe initiatieven. Dat is alweer een paar weken terug. Dus er zijn hier en daar nieuwe, toch, en dat vind ik op zich heel bewonderenswaardig, dat er altijd weer jonge mensen zijn die nieuwe initiatieven starten. Tenminste, ik ga er maar even vanuit dat ze jong zijn. Ik denk niet dat als je 50 plus bent, dat je dan nog heel erg enthousiast een nieuw tijdschrift begint. En jij gaf tekenen van, och, wat er nu weer voorbij komt. Het ene is nog erger dan het andere. Ik wil er in ieder geval één initiatief uitpikken. Dat komt volgens mij uit Den Haag. En dat heet, dat op zich is het alweer een vrij deprimerende titel. Dat heet De Situatie.
De situatie, oké. Okay.
Ja, en dat heeft als een van zijn uitgangspunten is dat ze constateren dat het Nederlands, wat op zich natuurlijk wel een relevant punt is, dat het Nederlands enigszins in gevaar is.
Mm,
en zij hopen dus, maar dat is me dan weer een raadsel, hoe ze dat met een literair initiatief, hè, deels online neem ik aan, deels tijdschrift, hoe ze dat willen gaan oplossen.
Ja, ik zit hier op die website te kijken, Hans. De situatie is een initiatief van PIP Den Haag. Ik weet niet wat dat is. Met ondersteuning van het Amarte Fonds. Dat is een fonds met geld. En dan zijn ze, waar zijn we naar op zoek? Voor de situatie zijn we op zoek naar onontdekt schrijftalent. Dat wil zeggen, mensen met een passie voor schrijven of een voorliefde voor taal. Of die daar juist helemaal klaar mee zijn. Kortom, iedereen met schrijfambitie die op zoek is naar een podium voor hun talent. Nou, ja, hè? Maakt mij niet uit hoor, wat ze allemaal zeggen. Maar als je zo begint al, dan kan ik het niet helemaal serieus nemen wat je gaat doen, toch? Of wel?
Ja, nou,
maar wat is PIP Den Haag, weet jij dat?
Nou, het zal wel een of andere fonds zijn.
En er staat er ook nog in, plagiaat en AI is not done.
Oh, ze willen het Nederlands redden, maar ze noemen het not done. Ja.
Ja, dit is toch schitterend. En dan staat er zo: de situatie wordt een hedendaagse vertaling van de wereld om ons heen en een springplank voor een nieuwe generatie schrijvers en hun verhalen. Ja. Elke uitgave van zal bestaan uit literatuur in de breedste zin van het woord, voornamelijk in tekst. Nou ja, goed, het is echt werkelijk weer. Ik weet niet wie dit bedacht heeft, maar dat is niet iemand die echt. Die ooit een boek heeft gelezen, vrees ik. Maar goed,
Pip Den Haag had er in ieder geval een subsidiebedragje voor over. Ja. Misschien is dat een goede afsluiter na dit wat duistere, of in ieder geval initiatief uit Den Haag. Ik krijg, zoals je weet, als abonnee van De Groene, want ik ben een trouw abonnee van De Groene Amsterdammer. Je weet wel, de tijdschrift waar ik zelf ook in het verleden ooit nog wel eens iets mee te maken heb gehad.
Hoe zat dat ook alweer? Nou ja, in je memoires komt het allemaal terug, Hans, geloof ik.
Daar zit dus vier wekelijks zit daar dus een extra bijlage bij, of daar zit iets los bij De Groene. En dat is misschien wel het oudste literaire tijdschrift van Nederland, De Gids.
Oh ja.
Maar ik meen me niet kwalijk wat ik tegenwoordig beetpak, en dat hebben we ook al eerder besproken, maar dat kunnen we niet genoeg blijven benadrukken, is dat De Gids nu, als je het beetpakt, heb je al het idee van ik wil mijn handen even wassen. Het ziet er zo dan hebben we het over misschien wel het meest eerbiedwaardige Nederlandse literaire tijdschrift. Er zijn er misschien nog een paar meer. Tirade kan ik me zo voorstellen. Maar De Gids is toch wel binnen die literaire wereld een symbool in zekere zin. En als dat ziet er werk, je moet het eens beetpakken. Ik zal het volgende keer iets...
maar ik zie het nooit, want ik heb geen abonnement. En dan neem het maar eens mee voor mij.
En dat ziet er zo beduimeld uit. Ze willen natuurlijk zo graag het milieu sparen. Dat is hetzelfde wat we eerder hebben geconstateerd. Dat ook de veel nieuwe, soms zelfs erg goede boeken, dat die zelfs in de eerste druk er zodanig uitzien dat je eigenlijk naar het boekenkastje van je buurman in de tuin wil lopen en het daar na lezing onmiddellijk wil neerzetten, inderdaad.
Ja, ik heb trouwens gevraagd hoe dat zit. Hè? Maar dat is dat dunnere en dat wat houdende papier, hè? Weet je waarom dat nu meer gebruikt wordt? Omdat je als uitgever betaal je voor, als je gaat drukken, de kiloprijs voor papier. Mm-hmm. Dus ze pakken dunner, dus lichter, en papier met meer hout erin ook. Dus dat weegt allemaal minder. En dan heb je dus op jaarbasis een flinke besparing op die kiloprijs van dat papier.
Oh ja, oké. Okay. Ja. Ja, dus dat was even de bedrijfseconomische verklaring.
Heb jij trouwens, want De Gids, hè, dat ziet er dus verschrikkelijk uit, maar dan wil ik ook nog wel weten, Hans, lees jij dat blad wel eens van voor
nee,
achter,
er staan af en toe namen in van mensen in wie ik geïnteresseerd ben, en dat lees ik dan, maar het geheel ziet er zo onaantrekkelijk uit dat je dat echt niet, dat ga je echt niet lezen.
Ja, dus zelfs de nieuwe en de oude tijdschriften hebben het niet meer. Dat is ook wel eens anders geweest, hè? Maar goed, oké, ja. Jammer.
Ho, wacht even, alvorens we met de tips verder gaan. We gaan iets nieuws doen, Christian.
Ja, dat weet ik. Ja, dat heb je mij verteld. Ik denk daarbij, Hans, als korte inleiding bij het nieuwe, aan de film Apocalypse Now. Grote film van Francis Ford Coppola. Ken je die goed of niet?
Beetje,
oké. Okay. Daarin speelt kapitein Kurtz. Marlon Brando speelt kapitein Kurtz. Die zit is op de vlucht voor zijn eigen troepen, voor de Amerikaanse troepen. Die zit op een eilandje te wachten tot ze hem daar komen halen. En die leest Elliot, vlak voordat hij wordt afgemaakt, zal ik maar zeggen. Dus zo voel ik me soms hier in de podcast ook een beetje, Hans. Ik voel me een beetje een oude kapitein die Elliot zit te lezen, wachtend op zijn droevige lot. Maar Hans, de infanterie komt eraan. Dat is het, hè? Dat is wat er gebeurt. Er komt een jonge infanterist aan. Ja,
ja, oké. Okay. Je maait het gras weg. Nee, maar ik wou net zeggen, het is goed nieuws. Want er komt inderdaad een, wat je zelf al zei, er komt een jonge infanterist aan. En ze heeft ook nog een klinkende naam, mag ik wel zeggen.
Ja, Peer Hommel, hè? Olie B. Hommel, zoiets. Ja, een prachtige naam. Ik dacht dat het een pseudoniem was, maar het schijnt echt zo te zijn.
Nee, ze heet echt zo. En ja. Ik zou zeggen, laten we snel maar overschakelen naar Peer.
Als we nou Nederlandici waren, Hans, zouden we zeggen een jonge blik op het literaire veld. Die komt er nu aan. Huppakee.
Ik ben een doorgewinterde millennial. Er zijn dagen dat ik niet thuis werk, maar gewoon thuis op de bank lig, naar het plafond te staren. Februari leent zich er goed voor, dat hoef ik niemand uit te leggen. En dan begint het. Als een deken trekt het over me heen. Ik weet niet of er inmiddels al een hip Nederlands woord voor is, maar wij noemen het imposter syndrome. De angst om door de mand te vallen. Misschien is het omdat ik recent Kaas van L. Schot heb herlezen, dat dit soort paranoia zich opeens meester van mij maakt. Ik denk dat L. Schot mijn spirit animal is. We hebben beide zowel in Schiedam als in Rotterdam gewoond en ook met zijn brainchild Laarmans zie ik gelijkenissen. Als dichter zonder bundel investeer ik graag in luxe schrijfpapier, een mooie laptop en de nodige koffietjes in gentrificatiebarretjes. In afwachting van ontdekking verblijf ik. Mijn echte baan heb ik nog niet op kunnen zeggen. Ik heb nog geen zoon die mijn gedichten aan het volk kan slijten. En hoewel ik graag poëzie consumeer en niet die walging draag die Laarmans voor Kaas koestert, blijf ik altijd bang dat ik straks geen ene bundel weet te verkopen en weer fulltime achter de balie of de toog terechtkom. Of erger nog, allebei. Wat mij in maart dan weer van de bank afschopt, is die humor van L. Schot. Het is bijna niet te geloven dat deze novelle al bijna 100 jaar oud is. Juist nu is het de perfecte tijd voor tragicomedie en sarcasme, want anders komen we de dag niet door. En ook deze hyper-kaasfocus van Laarmans moet een walhalla van herkenbaarheid zijn voor alle neurodivergente ADHD'ers die niet van hun scherm af te knallen zijn. Laat al die jeugd die niet meer kan lezen, toch Kaas lezen. Het is bijna een cultklassieker en dit gele goud moet haast wel goed staan in de aesthetics van je Instagram-feed. L. Schot is mijn it-girl en ik begin langzaamaan weer achter de laptop te kruipen om stukjes te schrijven. Misschien verf ik het plafond dit voorjaar gaffa geel.
Tot zover de eerste bijdrage van Peer Hommel. Voor de luisteraars die denken, dit smaakt naar meer. Er gaat meer komen en wel op maandelijkse basis.
Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
We beginnen met de nieuwe roman van Wouter Godijn, Meneer L en het Meisje. En Wouter Godijn, voor we op het boek en op de roman ingaan, denk ik dat Wouter Godijn wel een kleine introductie behoeft. Wouter Godijn is een zeer gewaardeerd en volgens mij ook vele malen zeer positief besproken dichter. We hebben hem zelf in deze podcast ook verschillende malen, zeker in verband met zijn laatste dichtbundel, De Lucht ingestoken. Hij is een meester in het beschrijven van onafverslijmerige, de onwelriekende kanten van het leven. En nu heeft hij na 7 romans, want hij naast dichter is hij ook een romanschrijver, maar een beetje in de schaduw, wat mij betreft, volgens mij ook in de schaduw van zijn dichterschap. En aangezien Wouter Godijn tegen de 70 loopt, is mijn indruk van dit boek, en dat vind ik wel spannend, dat hij heeft gedacht bij het schrijven van dit boek, ik ga nog één keer één grote greep doen naar de macht.
Ja, naar de literaire macht, hè? Naar de kanon. Hè? Hij wil in de kanon. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Zal ik eerst even zeggen waar het boek over gaat? Dan gaan we daarna even kijken of die de
kanon
ja, in
geef
mag.
Even een omschrijving, ja. Grosso modo, hè, waar het over gaat. Ja.
Ja. Het gaat over het boek speelt zich af in Den Haag. Hè? Jij weet de wijk, dat ben ik even kwijt. Mariahoeve of zoiets?
Mariahoeve, ja.
Ja. Daar woont een jonge Wout. Die is 8. Wout Wensink. En die heeft op school een vriendinnetje die heet Katja. En die Katja is ziek op een gegeven moment. Hè? Die krijgt kanker. Dat is... het is een typische gordijnwoud, hè? Dat 8-jarige jongetje, dat is iemand in wiens hoofd zich van alles afspeelt. Hè? Dat doet Wouter Gordijn altijd in die romans. Dat zijn echte mensen met een enorm rijk binnenleven, maar dat binnenleven dat neemt soms het zicht van de buitenwereld zelfs weg.
Ja, je kunt je zelfs afvragen of je in dit hele boek, wat bijna 400 pagina's telt, of je überhaupt ooit wel buiten het hoofd van Wout komt, inderdaad.
Nee. Maar dat is wel een hoofd met mogelijkheden, het woord van Wouter Gordijn, kun je wel zeggen.
Head with possibilities, ja.
Hij heeft echt possibilities, ja. Ja, head with possibilities. Head with benefits. Die Wouter, die 8-jarige Wouter, wordt op een dag door de zieke Katja uit zijn huis gehaald, 's nachts. Dan gaan ze naar de rand van die wijk. En daar is dan een soort park Annex Bos. Hè? Daar moeten ze doorheen, volgens dat meisje. Want ze moeten een zekere meneer L gaan uitschakelen. Die woont ergens in een parallele wereld daar. En als ze dat doen, dan kunnen ze het kwaad uit de wereld bestrijden.
Ja, met de aantekening dus dat dit lijkt allemaal te gebeuren, maar dit kan zich dus ook allemaal in het hoofd van de hoofdpersoon afspelen.
Ja, maar dat weten we dus echt, en dat is van nu voor het laatst gezegd, dat weten we door het hele boek heen niet, wat er precies echt gebeurt of niet, maakt precies. Ook niet uit. Maar aan de rand van dat parkbos speelt ook nog een meneer G een rol, hè? GNL. Ik heb een dag meteen aan God en Lucifer, ik weet niet of jij dat ook had, aan de ene kant zit God en aan de andere kant zit Lucifer. Of aan de ene kant zit Gordijn en aan de andere kant zit de andere meneer L. Maar goed, zij gaan die parallele wereld in door die rand van dat bos. Daar is een soort opening waar ze doorheen kunnen. En dan, Hans, dan verandert het hele verhaal van karakter. Want dan wordt die Katja en die Wout worden langzaam ouder. Hè? Die worden pubers en volwassenen. Die Katja blijkt als een soort Lara Croft te kunnen rennen. Of als een soort gamepersonage te kunnen rennen.
Ja.
Ze komen allerlei gekke bedreigingen tegen, honden die hun bedreigen, mensen die hun willen meenemen en helemaal willen leegzuigen, hun hele levenslust eruit willen halen. Er is van alles, dat kan ook elk moment veranderen, net zoals, ik vind het hele boek een beetje op een game lijken, ik weet niet of jij dat ook hebt gehad.
Ja,
het is, steeds kan er, achter elke hoek kan iets vandaan komen, er kan steeds iets gebeuren. Alleen die meneer L, die zien ze maar niet, weet je wel. Dat is steeds maar niet duidelijk waar die zit. Dus die
daar moeten we inderdaad... Ik
heel
zou,
lang op wachten.
Ik vind game vind ik een mooie vergelijking. Maar ik zou een flipperkast, zou ik eigenlijk ook wel een goede vergelijking vinden.
Ze worden alle kanten opgeschoten, zeg maar. Dat
ze
is
worden alle kanten opgeschoten. En ik vind het wel belangrijk om nu alvast een soort... Een kort citaat uit het boek te geven. Want het punt is dat jij hebt, of dat Wouter Gordijn is echt een postmoderne schrijver. Dus vandaar ook dat hij je steeds in het ongewisse houdt over of je nu iets leest wat echt gebeurd is of dat je de verbeelding zit te lezen. Dus je wordt constant in dit hele boek en dat is dus die kracht, hoor. Dat is dus die greep naar de macht, naar de literaire macht. Maar hij houdt je dus constant op een niveau van desoriëntatie. En ik wil daar toch een voorbeeld van geven op pagina 185. Om aan te geven hoe gedesoriënteerd je bereid moet zijn jezelf. Hoe zeg je dat? Jezelf in het bos. Je moet als lezer bereid zijn om eigenlijk achter het personage Wout inderdaad dat bos in te gaan. En letterlijk zelf ook te verdwalen. Nou, hoe ziet dat eruit? Let op pagina 185. Ik schuifelde achter haar aan, achter Katja dus. Al gauw werd het zo donker dat je niets meer zag. Alles op gevoel moest doen. Waar was ze? Oh, nog steeds heel dichtbij. Dat geluid dat te zacht was om te horen. Maar wat je toch hoorde, dubbele punt. Het katachtige sluipen van haar voeten. Vreemde gedachte, dubbele punt. Dat ze opeens spoorloos verdwenen zou kunnen zijn. En dan? Zwarte meisje, opgenomen in groter, in alomvattend zwart. Ik begon iets nieuws te horen, een soort murmelen. Maar in het stemmen, het geluid werd sterker, bijna verstaanbaar. Groenpraat over groene dingen, een leger van grasmaaiers, stierf toen weer weg. Geen idee waar het vandaan was gekomen. Katja, ben je er nog? Ja, ze is er nog. Wat is dat?
Ja. Ja, en dat gaat maar zo door. Hè. Hij is natuurlijk wel echt een enorm goede stylist natuurlijk. Hè. Maar daar moeten we niet nu over beginnen misschien.
Waarom niet? Okay.
Nou ja, omdat we nog steeds met dat verhaal een beetje bezig zijn. Want als Katja en Wout alles hebben meegemaakt aan het eind, dan gaat Wouter Goedijn goochelen met ons. Hè. Dan gaat hij zoveel zakdoeken uit zijn...
postmoderne zak.
Toveren dat je denkt, hola, waar zijn we nu dan toch in verzeild geraakt? Daar gaat zijn moeder een rol spelen. Daar gaat de moeder van Katja een rol spelen. Daar gaat er ook gesuggereerd worden dat inderdaad de Katja al lang dood is. Of misschien ook wel niet. Daar gaat gesuggereerd worden dat hij ook ziek is. Daar gaat gesuggereerd worden dat als ze meneer L... te pakken nemen dat Katja dood moet gaan en dat hij weer terug moet naar de gewone wereld. Mm-hmm. Dus dan wordt het echt een opeenstapeling van in de film zou je denken, nou, dat is wel heel veel. En het gekke is, en dan kom ik op die stijl, tenminste, ik heb dat in dit boek nergens gehad, dat ik dacht, het is te veel op één moment maar. Maar je raast er doorheen. Hè? Hij dwingt je met die stijl, waar je net een voorbeeldje van gaf, ook een soort leestempel op. En voor mij werkte dat heel goed. Ik ben er echt doorheen geschoten. Mm-hmm. Jij niet?
Ik vond het Bo van Houwelingen, ik vind haar een goede recensent. Zij in haar recensie, en dat vond ik eigenlijk wel heel treffend, dat ik het schaamteloos in deze podcast overneem, dat Wouter Godijn bijna een obsessie heeft met het laten zien van de achterkant van het verhaal, van hoe die het geschreven heeft, of wat hij zelf. En daardoor haalt hij steeds op een bepaalde manier, maar goed, dat kun je zeggen, Hans, dat is een beetje een platte manier om ernaar te kijken, misschien is dat zo, maar daardoor haalt hij zelf steeds de vaart uit zijn eigen verhaal. Hij heeft dus steeds mitsen en maren.
Daar was ik deze keer dus niet mee eens.
Ja.
Ik vind
nee.
dat...
Maar wat ik wel weer een kwaliteit vind, is dat het is en science fiction, en het is een sprookje, en het is een exempel, en het is een avonturenroman, en het is in zekere zin een heldendicht.
En een rouwroman over dat meisje. Dat is
en het is een fantasmorgie, en wat ik het allermooiste vind, het is in bepaalde opzichten ook nog een roadmovie. Want er zit een letterlijk bijna volgens mij, op een gegeven moment zit hij namelijk met Katja in die dolle flipperkastachtige setting, komt hij op een gegeven moment met Katja in een auto terecht. En dan dreigt hij dus het universum van meneer L te verlaten. En dat die ontsnappingsscène, namelijk dat Katja Plank gas geeft om zeg maar uit die omklemming van meneer L te komen, dat is bijna echt een letterlijk citaat uit de Truman Show.
Precies, dat zit er ook nog in. Ja, ja, er is ook nog Hollywood, is het ook nog. Dus het is alles, moet je nagaan, Hans. Het zijn allemaal boeken door elkaar heen. En toch denk je nooit, nou Goedijn, nou zit je te overdrijven. Nou is het een beetje...
Overdrijven vinden, dat is niet het goede woord, want dat doet hij inderdaad niet. Maar nee. ik denk wel op een gegeven moment van... Ik word wel bijna gek af en toe van nou eens op. Deze personages zijn al zo vaak nu door elkaar geschud. Laat ze nu even rustig op een bankje uitrusten.
Ja, dat zegt hij zelf ook wel eens, die Wout. Hè, van dan moet ik weer rennen. Weet je.
Ja.
Hij vindt het ook wat veel. Maar ik vind ook wat ik mooi vind. En mm-hmm. dat is, ik denk dat dat het volgende boek van Godijn wordt. Is als hij tegen het eind. Dan gaat hij ineens ook heel mooi... je zou bijna gaan zeggen bij Godijn, gewoon proza schrijven. Wat toch weer heel geestig is. Mag ik dat even voorlezen? Dat is één bladzijde. Ik herinner me hoe mijn moeder naar me toe kwam schuifelen om me te vertellen dat Katja was gestorven. Wat ik terug zei is niet blijven hangen. Ik zat in de voorkamer met mijn riddertjes te spelen, vredig gestemd. Iets in me zette zich schrap om in die vredige stemming te blijven. Dat herinner ik me. Maar het hoeft niet lang, dat schrap zetten. Ik wist dat ze helemaal niet dood was. Ik wist waar ze was. Toen ik ouder werd, merkte ik dat ons avontuur niet voor niets was geweest. De mensheid ging niet ten onder, al scheelde het soms niet veel. Mm-hmm. Later bleek nog duidelijker dat meneer L's macht was afgenomen. In plaats van ten onder te gaan, kreeg de mensheid een unieke kans een universeel tijdperk van vrede en voorspoed te beginnen. De Koude Oorlog was voorbij. Dat vind ik ronduit geestig, dit. De Koude Oorlog was voorbij. Ideologische tegenstellingen verdwenen. Moet je nagaan, van in minder dan een bladzijde van dat kindje dat dat bericht van die dood krijgt, naar zo'n zemelig tekstje.
Ja.
Waarom zouden de mensen elkaar dan vermoorden, verminken, verkrachten, kortom, zich overgeven aan al die smerigheid waarmee ze zich nu al duizenden jaren onledig hielden? Juist toen zag je hoezeer de mensen op meneer L. leken. Dat universele tijdperk van vrede en voorspoed ging niet door, omdat de mensen er geen zin in hadden. Ja, en dan vind ik zo, dat is toch echt, dan kun je heel goed schrijven als je dat in één bladzijde even zo op. Dan wring je dat er even doorheen. Dus dat is echt.
Nee, maar kijk, daarom zijn we ook begonnen met het constateren dat Wouter Godijn, tenminste zo is het op mij overgekomen, nog één keer een werkelijk wervelende dacht van ik ga nog één keer een proeven van mijn schrijverschap ten beste geven. Maar voor mij, maar dan praat ik puur voor mezelf, is het een beetje too much. Maar dat betekent dus niet.
Ja, ik weet het niet. Ja, ik vind dat het betekent einde wel. Ik vind dat hij te veel eindes probeert te maken. Dat wel. Ja, dat vind ik wel. Maar goed.
Maar ja. wat wel, maar er zitten dus overal, en dat vind ik dus zelf heel erg mooi aan dit boek, is dat als je blijft lezen, kom je overal bijzondere, grappige, onverwachte dingen tegen. En je komt dus ook een hele pagina 63, en daar dat wil ik zeker niet overslaan, kom je dus eigenlijk een heel erg kernachtig zinnetje tegen, wat eigenlijk ook op dat hele boek slaat, namelijk. Dan zit hij met Katja weer ergens in nu veel jaar. Wat zijn volwassenen anders? Dat is dus de hoofdpersoon Wout, die bol staat van de zinnetjes op allerlei niveaus. Wat zijn volwassenen anders dan schijngestalten waarin een kind gevangen zit?
Ja. Ja, dat is een mooie samenvatting van dit boek ook.
Dat wou ik net zeggen. Dus als je dit boek dichtslaat, en dat is zeg maar de meer filosofische kwestie, is meneer L. en het meisje niet een veel, ik zou bijna zeggen, betere samenvatting of een betere weergave van het mensenleven dan al die platgeslagen naturalistische romans waarin we kennis maken met hoofdpersoon A of B die in een bepaalde wijk woont, een bepaald inkomen heeft en allerlei andere determinanten heeft. Zoals we, ik moet hem nog even noemen, sorry Christian, Daan Heerma van Vos. Als je dat zet tegenover de virtuositeit en de veelkleurigheid van het proza van Wouter Godijn, ja, dan is het duidelijk.
Ja, dan is het niet moeilijk kiezen, nee. Dan weet ik ook wat ik zou kiezen, maar goed.
Maar ik ben heel erg benieuwd.
Ja, ik hoop dat de mensen aan de Godijn gaan. Dat zou leuk zijn.
Dat hoop ik ook heel erg. En ik hoop ook, ik zou het geweldig, laat dat duidelijk zijn, ik vond het too much. En ik denk dat heel veel, dat vind ik jammer voor Wouter Godijn. En ook jammer voor Rob van Essen, want Rob van Essen is natuurlijk nu zo succesvol dat hij links en rechts graag geciteerd wordt op allerlei boeken. En ook op dit boek heeft hij een blurb geleverd. Waarom de romans van Wouter Godijn niet het aantal lezers hebben dat ze verdienen, is een van de grootste raadsels van de Nederlandse literatuur. Nou, ik zou tegen Rob zeggen.
Jij doet nu mee aan dat. Ik heb liever een boek wat too much is, Hans. Dat zeg je nu 3 keer, too much. Maar geef mij maar een boek waar too much in staat dan een boek waar te weinig in staat. Dat is wat ik altijd zeg. Ja, zo is het. Dus je moet niet zo gaan afdingen de hele tijd. Het is echt een geweldig boek. Dit is
nee,
niet,
maar,
want stel je ervoor dat het minder was. Wat hadden we dan gezegd? Net niet genoeg.
Rob hier even close read. Hij heeft het over het aantal lezers. Hè? Dus met andere woorden, ik denk dat het aantal lezers voor wie dit boek too much is vrij groot is. Maar ik hoop van ganse harte van niet.
Ja, maar het is geen leesclubboek, inderdaad, dat niet. Maar het is wel een geweldig boek. Dus kopen, lieve mensen. Ja. Sorry, ben ik nou te streng? Nee, laten we maar gauw naar het volgende boek gaan. Dan zijn we daar alvast. Ja. Sarah Neutkens had toneelspelen.
Ja.
Vertel ik vind eens, het wel, waar gaat ik dit vind boek het, over?
Ja, ja. Even voor de luisteraars nog even een kleine hint. We kiezen die boeken tamelijk willekeurig. Vrij impulsief vragen we die boeken aan. En het is absoluut niet zo, zoals er misschien wel bij officiële boekenprogramma's gebeurt, dat er dan een man en een vrouw is of twee verschillende, of mensen een ouder en een jonger iemand. Dat zijn allemaal criteria die wij niet hanteren. En toch hebben we, vind ik, met Wouter Godijn en Sarah Neutkens, puur toevallig wat mij betreft dus, wel twee, een heel interessant duo bij elkaar gebracht.
Ja, jong en oud, zou je kunnen zeggen.
De overdaad en de sturende kracht, dat vind ik ook nog wel even belangrijk om te benadrukken. He, dus de kracht van Godijn is dat hij ontzettend vol is en vol met wendingen en allerlei gebeurtenissen op je af. Als een soort inderdaad één grote avonturenfilm op je afkomt. En dat is nou precies heel anders bij Sarah Neutkens. Kortom, bij Wouter Godijn heb je als lezer niks in te brengen. Je moet Wouter Godijn volgen, wat ik prima vind. En wat ook de moeite waard is. Maar Sarah Neutkens daarentegen, die komt met bijna met regieaanwijzingen, summieren regieaanwijzingen over een aantal personages. En dan mag je dat zelf allemaal een beetje invullen wat er nou precies aan de hand is.
Ja, we zitten in een soort nouveau roman hier, hè, ineens. Zomaar, ja. Okay. We zitten een beetje in duras, zitten we. Ja. Maar ga jij het samenvatten? Want ik heb net Godijn gedaan.
Dus het is heel lastig samen te vatten, ja, dit boek.
Het is eigenlijk best makkelijk samen te vatten, volgens mij.
Ja.
Het is een boek dat heet Toneelspelen. Het gaat dus ook over mensen die toneel spelen. Maar dat doen we allemaal, hè? Hans, All the World's a Stage, hè? Enzovoort, enzovoort. Mm-hmm. Het verhaal speelt zich af in allerlei akten. En die worden van hoog naar laag afgeteld. Dus we eindigen met acte 1. Geen logische volgorde, maar daar moeten we ons bij Neukens denk ik niet om bekommeren. Dat hebben we de vorige keer geprobeerd. Dat lukte ook niet, weet je wel.
Ja.
Bij haar eerste roman, Een blote man beminnen. Mm-hmm. Maar wat er nu gebeurt, als je het verhaal kaal wil samenvatten, dan gaat het over een Sarah en wat mensen om haar heen. Sarah had een vriendje en heeft nu een minnaar. En die minnaar is getrouwd. En tussen die man en die vrouw gaat het fout. Dat is eigenlijk het verhaal waar we het over hebben, toch? Of niet? Dat is min of meer de kern van het verhaal. Ja. En ze hebben dan ook een of ander toneelstuk waar ze steeds naar gaan kijken. En dat heeft dan de naam. Is het briefje weggevallen?
Dingen die je niet kan repareren.
Ja, dingen die je niet kan repareren. En dat zijn al die relaties in dit boek. Dus dat is het kale verhaal wat we krijgen, denk ik.
Nou, het kale verhaal is dus man-vrouw, plus vrouw plus vriendje plus man plus echtgenoot. Hè? Dus dat zijn,
plus hier en daar wat vriendinnen en wat mensen eromheen ook nog.
Ja.
Hè? Ja.
En daartussen zit een wat je een metastructuur zou kunnen noemen, namelijk een daadwerkelijke beschrijving van een toneelstuk.
De dingen die je niet kunt repareren. Ja, dat is dat waarschijnlijk. Toch?
Ja, en die dingen die je niet kan repareren, wat ik erin gelezen heb, is dat sowieso wat er volgtijdelijk gebeurt in een leven, dat valt niet te repareren. Dus met andere woorden, dit boek lijkt bijna te zeggen, tenminste is mijn interpretatie, voortschrijdende tijd betekent automatisch wonden.
Ja.
En die zijn dus niet te repareren. En dan heeft Sarah Neutkens nog de gewoonte, dat ze constant herhaalt in dit boek, dat is jou ongetwijfeld ook opgevallen, dat ze het leuk vindt om op te sommen wat de verschillende personages die we dus
van
net
links
genoemd
naar rechts gezien zien.
Ja, wat ze naar links en rechts zien.
Ja, dat is ook een. Ze heeft heel erg geprobeerd om die stramine allemaal, hè, actes het in actes op te delen, de personages steeds iets te laten zeggen. En ook steeds al die personages van links naar rechts iets te laten zien. Dus ze heeft hier heel erg de structuur in proberen aan te brengen. Wat natuurlijk heel toneelmatig is. Dus dat is wat er hier gebeurd is. Maar nu klinkt het een beetje als een soort technische exercitie. En dat is het niet alleen natuurlijk. Toch?
Of nou, ik zal misschien verrassen ik je hiermee. Maar waar ik bij Wouter Godijn op een gegeven moment inderdaad me er toch wel door de hoeveelheid avonturen en gebeurtenissen heen moest, toch lichtelijk, sorry Christian, moest worstelen. Zonder dat ik iets afdoe aan de literaire kwaliteit van het boek. was dus het knappe van Neutkens dat ze met hele summiere gegevens, hele banale dingen als in een auto stappen, in een steegje verzeild raken. Waar ze heel goed in is, is het in het afbreken en weer laten beginnen van scènes. Dus ja. Het heeft ook iets. Het heeft ook iets.
En het heeft iets ontroerends ook, hè? Toch iets ontroerends, gek genoeg.
Ja.
Ja, vind je het alleen maar soapachtig of ook? Want ik vond het wel een ontroerend boek ook. Ja,
dat vond ik ook. Dus met andere woorden, waar ik bij Wouter Godijn een soort bombardement ervoer, ervoer ik bij Sarah Neutkens een soort touwtje, wat ze door het sleutelgat stak en waarvan ze mij steeds verleiden om dat touwtje beet te pakken. En die personages met hele summere gegevens toch interessant te vinden en te willen blijven volgen.
Ja, hier bijvoorbeeld bladzijde 79. Verderop in de straat, dan is Sarah aan het woord.
Ja.
Er staat steeds, hoofdstuk is steeds een van de personages.
Mm-hmm.
Verderop in de straat wordt er een vuurtje gestookt. Er klinkt muziek. Als ik de hoek van de straat nader, hoor ik de muziek aanzwellen. Als ik de hoek van de straat voorbij fiets, hoor ik de muziek vervormend, steeds zachter worden. Warme lucht wordt koel door de snelheid waarmee ik me voortbeweeg. Met het half lege filmrolletje in mijn tas fiets ik naar de doka. Ik kan niet wachten. Nou, hier staat eigenlijk, ik fiets door een straat en hoor de muziek harder en zachter worden. Maar dat staat er wel op een hele mooie manier. Toch
ja.
Of niet?
En dat zijn natuurlijk met foto's, dat zij dus behept is met fotografie.
Ja.
En dat is natuurlijk ook, dat is ook veelzeggend.
Ja, ze wil steeds iets vastleggen. Hè? Ze wil iets op
precies, dus,
vastleggen.
Dus
ja.
Dat, als je mijn interpretatie zou volgen en je zou zeggen inderdaad een voortschrijdende tijd is het ontstaan van wonden. Dan zou je dus kunnen zeggen dat fotograferen, wat zoiets is als het stilzetten van de tijd. Ja, sorry, dit klinkt een beetje als een ABC. Als een soort eerste klas ABC.
Ja, eerste les literatuurwetenschap. De foto.
Ja. Maar goed.
Maar je hebt wel gelijk. Ja, ja, nee, dan zet je iets stil voordat het pijn gaat doen. Ja,
ja.
Dat is gewoon zo. Ja, ja. En wat ze ook, daar zitten meer van dat soort dingen in. Ik bedoel, als je schrijft, hou je natuurlijk ook de tijd op een bepaalde manier.
Ja.
Zet je een beetje stil, of kun je terugdraaien, of kun je andere dingen schrijven wat gebeurd zijn. Dus dat hele boek is heel schetsmatig. En heel, ja, ik vond het echt, in zijn kleine verhaal, vond ik het heel ontroerend, als ik eerlijk moet zijn. En daardoor kreeg het ook een soort, sorry dat ik dit woord ook gebruik, een soort kosmische dimensie. Hè? Het wordt echt een boek over mensen, zeg maar, over relaties.
Ja. Ja,
en dat is ook weer een overeenkomst met Godijn, maar dan op een andere manier. Zij doet het inderdaad op een andere manier.
Ja.
Godijn schrijft ook over die schrijft vanuit relaties vanuit zijn eigen perspectief. En Neutkens schrijft vanuit relatie vanuit meerdere personages. Probeert dat vanuit meerdere personages te
benaderen. En jij noemt niet voor niks het woord kosmisch, want dat is ook heel rechtstreeks terug te leiden naar een techniek die zij toepast in dit boek.
Ja.
Namelijk dat zij diverse keren naar personages of heel gedetailleerd de plaat, net zoals ze heel gedetailleerd is in wat die personages zelf zien, is ze ook heel gedetailleerd in waar die personages zich op verschillende tijdstippen bevinden.
Ja,
en dan zegt ze letterlijk,
gezegd,
en dan
ja.
zegt ze dus, en dan legt ze, en dan heeft ze bijna het perspectief van een drone of van een GPS. Want dan zegt ze: ik was een stip. Of Sarah was een stip, en die man was een stip, en die vrouw van die man was een stip. En die stippen, die bewegen zich ten opzichte, of die verhouden zich ten opzichte van elkaar. Dus op een gegeven moment, dat is ook een van de, misschien is dat zelfs wel ontroerend, daar begint ze mee dat ze haar hand in de auto zwaait, uit het open dak zwaait.
Ja.
In de stille hoop dat ze contact maakt, tenminste zo lees ik het, met haar minnaar of met de natuur of met wat dan ook. Maar ze wil dus die man bereiken. Dus met andere woorden, dat kosmische perspectief, dat zit in die stippen.
Ja, dat is waar. Ja. En even los van het verhaal en van het boek, wat ik echt heel goed vind. Ik vind Neutkens ook een stoere schrijver op een of andere manier. Een stoere kunstenaar, moet ik zeggen, want ze maakt ook muziek en ze doet andere dingen. Maar hoe moet ik het zeggen? Ik vind Godijn, dat is echt een postmodernistische schrijver, hè? Een beetje van onze generatie, iets ouder. Maar Neutkens is iemand die, ze is jong, maar goed, dat is geen argument.
Mm-hmm.
Maar ze is stoer in de manier waarop ze dat gewoon allemaal opschrijft. Dat eerste boek, weet je nog, dat we echt hebben zitten puzzelen, waar gaat het in hemelsnaam over?
Ja, ja.
En hier begon ik ook met iets van, nou, daar gaan we weer. Maar dat viel me alles mee. Maar goed, iemand die zich in 1 jaar of in 2 jaar tijd twee van dit soort verschillende boeken kan schrijven en daar ook nog niet moeilijk over doet en die zich ook niet als een soort Gooise muts presenteert. Ik vind dat heel stoer, vind ik dat op een of andere manier. We hebben misschien behoefte aan wat meerdere stoerdere kunstenaars in de literatuur ook. Dat zou wel fijn zijn.
Ik ben het er helemaal mee eens, Quintje. Heel saai.
De Nieuwe Contrabas Podcast.
Hans, ik heb nog een tip. Een korte tip voor jou. Je kent hem wel, Fred Papenhoven, denk ik. Je kent hem, hè, toch? Of niet?
Ik weet wie Fred Papenhoven is, ja.
Oké, okay. Hij heeft nu zijn zesde dichtbundel gepubliceerd, eind vorig jaar. We zitten in de nachtbus. Die zes bundels zijn allemaal bij andere uitgevers verschenen. Ik denk dat dat een soort conceptueel kunstwerk is van Fred. Ken je zijn poëzie of niet?
Ja, ik ken zijn poëzie. Ja, zoals ik het ken, is het bedrieglijk eenvoudige parlando-poëzie.
Precies, dat is het inderdaad. Ja, het is, je denkt, het is allemaal heel gewoon, maar dan uiteindelijk word je toch ergens een laantje ingeleid en word je pootje gelapt, zeg maar. Dat is het ongeveer. Ik heb één gedicht uit die bundel dat ik wil voorlezen als tip. Het is dus de bundel We zitten in de nachtbus, verschenen bij Lieversen in 2023. Vandaag, Hans, toen deze opname, voor deze opname begon, werd bekend dat we een PVV, VVD, BBB en hoe heet dat andere partij, NSC-kabinet krijgen. Extra parlementair kabinet. Dus waarschijnlijk, als dat er is, zitten we over 4 jaar zonder cultuursubsidies. En dat is heel treurig natuurlijk. En dat zou voor mij ook wel een kleine ramp zijn. Maar goed. Daar wil ik het gedicht In Den Haag voorlezen van Fred Papenhoven. En dat past heel goed ook in wat jij net over Freds poëzie zei. Zal ik dat eens even doen? Bij ons om de hoek staat een standbeeld van een vrouw met hoed en paraplu. Ze heet Eline Veren en leefde in een roman. Door sleur, eenzaamheid en melancholie of zoiets nam ze een overdosis morfine. We kennen genoeg mensen die ook door doop en mentale problemen eraan zijn gegaan. Daarom vinden we een standbeeld voor haar nogal overdreven. Nou, dat is dan zeg maar. Al die standbeelden kunnen wel tegen de vlakte, Hans, en de cultuursubsidies erbij. Dus we gaan nog terug verlangen naar Halbe Zijlstra, vrees ik, de komende jaren. Als het zo verder gaat. Dus ik denk dat Fred hier een visionaire blik heeft gehad. We zitten in de nachtbus, een prachtige bundel.
Ik heb het voorrecht om Fred Papenhoven, zijdelings te kennen. En ja, ik vind het fantastisch dat je hem daar uitpikt. Daar is deze rubriek precies voor bedoeld. En ik vind het gedicht wat je hebt uitgekozen, vind ik ook fantastisch. En inderdaad, het sluit ook nog. Maar goed, dat was toeval maximaal aan bij wat ik als omschrijving van zijn. Dichterschap heb genoemd. Dus inderdaad, allemaal bestellen wat mij. Betreft me tegenwoordig zeker bij kleine uitgeverijen. Doe het maar gelijk bij de website van de uitgeverij. Want het is natuurlijk.
En verdienen die er ook nog wat aan. Precies.
Verdienen die er ook nog wat aan. Dat is
hier
wel,
heb je ook nog één ding dan. Hè? Bezwaar. Als de regen neervalt, is er niets mooiers dan te luisteren naar Milt Jackson's In a Sentimental Mood. Een titel waar niemand bezwaar tegen kan maken. Ja. Dat zijn al twee gedichten die fantastisch zijn. Die maken de aankoop alleen al waard. Sup.
Ja,
naar de winkel.
Ja.
Huishoudelijke mededelingen, ja precies.
We gaan zo nog even natuurlijk, zoals de luisteraars van ons gewend zijn, dat we altijd afsluiten met nog even te herhalen wat we besproken hebben. Maar ik voeg daar nog één ding aan toe. Ik ga namelijk, vind ik zelf, iets heel spannends doen. En ik ga er ook zeker verslag van doen in de Nieuwe Contrabas podcast. Ik ga namelijk naar een avond in muziekcentrum Tivoli, of in theater Tivoli heet dat geloof ik tegenwoordig. Maar goed, allebei goed. Van Roxane van Ypres. En wij hebben ooit, volgens mij ergens in de aflevering in de 60, 66 uit mijn hoofd zelfs, hebben wij ooit het non-fictieboekje Eigen Welzijn eerst van Roxane van Ypres besproken. En wij waren toen eensgezind over het feit dat Roxane op een spoor zit. Ze wil namelijk aantonen dat mensen die in spiritualiteit geïnteresseerd zijn, of die op een matje gaan zitten en geïnteresseerd zijn in het hogere, of zich overgeven aan massages, dat vindt Roxane van Ypres, dat wegbereiders zijn van extreem rechts of van radicaal rechts.
Wellnessrechts is dat, hè?
Dat is wellnessrechts. En ik ken een aantal van die.
Het was ook een heel dom boekje, maar goed.
Nou ja, goed. Dus, en ik ken ook een aantal van die mensen die in dat soort onderwerpen geïnteresseerd zijn. En, En die ik met de beste wil van de wereld niet kan betichten van het feit dat ze wegbereiders zijn van extreem rechts. Maar nu heb ik dus het genoegen om een kaartje te hebben besteld voor 24 maart. Want dan gaat ze dus een hele avond besteden met het publiek deels in gesprek. En ze gaat dus een toelichting geven op dat boek Eigen Welzijn Eerst. Dus ik ben echt zo ontzettend benieuwd. Want op mij komt dit over als een, ik zal het maar even het beestje bij zijn naam noemen. Op mij komt dit over gewoon, want we hebben het vaak over complotdenkers. En dan denken we vaak aan gekkies die denken dat de aarde plat is. Maar dit is dus een progressieve complottheorie volgens mij. Maar goed, ik ben heel benieuwd
of je er in één stuk uitkomt, Hans.
Ik laat me graag overtuigen. Of tenminste, ik ga mijn oor te luisteren leggen. En misschien weet Roxane van Ypres geheel tegen de verwachtingen te overtuigen van het feit dat als iemand een matje uitrolt of het hogere aanroept. Of
dat het fascisme dan nabij is. Ja.
Dat het fascisme nabij is, inderdaad. Nou goed. Dus
ik ga de komende zaterdag, Hans, net voordat deze podcast online komt waarschijnlijk, ga ik naar de Wetten bij toneelgroep. Ja, nu heet dat International Theatre Amsterdam of zoiets.
Ja, ja.
Dus ik ga ook al naar de Schouwburg. De week daarna gaan we naar het Boekenbal. Dus ik ga twee keer naar de Schouwburg al.
We gaan meedoen aan de grote boos.
Wij zijn ook een soort welnisrechts aan het worden. Als we zo doorgaan. Ja. Dus, de boeken.
Ja, we bespraken vandaag van Sarah Neutkens, een stoere kunstenares wat ons betreft. Haar nieuwe boek Toneelspel, het heeft niet als ondertitel roman, dat is het misschien ook niet.
Ja, maakt het uit, dat is allemaal. Ja.
Maakt het uit. Het is verschenen bij uitgeverij Prometheus in 2024. En daarnaast bespraken we meneer L en het meisje van de inmiddels vele boeken gepubliceerd hebbende Wouter Godijn, maar hij wacht nog steeds, tragiek, op zijn doorbraak. En wij hadden allebei sterk de indruk dat hij met meneer L en het meisje nog één keer de grote greep heeft willen doen. En wat ons beide betreft is dat zeker de moeite waard. En ik zal niet meer zeggen dat het too much was.
Nee, dat doe je dus toch, hè? Ja, ik wist het.
Sorry. Het is verschenen, meneer L en het meisje is een roman en het is verschenen dus van Wouter Godijn en het is verschenen bij Atlas Contact in 2024.
Ja, wat hebben we de druk deze maand, hè, Hans? We moeten allemaal overal heen en naar dingen toe en mijn hemel, ik zal blij zijn als het weer april is. Ja, maar je hebt de
vorige keer, heb je juist zo heel open, heb je je zo kwetsbaar opgesteld door te zeggen dat je eigenlijk heel erg uitkijkt naar het boekenbal en dat je dus ook heel fijn vindt.
Daar kijk ik heel erg naar uit, ja dat wel.
Dat je het heel fijn vindt dat we daar mogen rondlopen.
Heerlijk gaat het worden allemaal. Nou, wat we hebben al gezegd vorige keer, maar ik kan bijna niet slapen van het spelletje, Hans, maar laten we dat nu maar even zitten, want daar kunnen we eindeloos over bezig blijven.
Ja, daar gaan we volgende week nog wel even wat over zeggen.
Ja, precies, inderdaad. Tot de volgende week, lieve mensen. Ciao, ciao. Tjoe, tjoe.
Ciao, ciao, ciao.
De nieuwe Contrabas podcast wordt gemaakt door Chrétien Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.
Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe Contrabas podcast?
Voeg dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al vanaf 1 euro per week, oftewel 52 euro per jaar.
Draag je ons een heel warm hart toe, dan kun je ook Golden Supporter worden voor 104 euro en Platinum Supporter voor 208 euro per jaar.
En wat krijg je daarvoor terug?
Dan luister je met nog meer plezier naar ons uitgesproken geluid wekelijks over literatuur.
En wat je ook geeft, ga naar gofundme.denieuwecontrabas.blog.
Nog één keer?
GoFundMe.denieuwecontrabas.blog.
Hup, hup, hup.
Hup.